Goedemorgen. Ja, dan ben je jarig en neem je vrienden mee, gasten mee en dan krijg je zo'n preek. Nou, ga maar. Als mijn moeder nog had geleefd, had ze gezegd, ga maar recht zitten, kromme. Want de preek van vandaag is wel voor christenen van vandaag. Maar de preek van vandaag is ook voor voorgangers van vandaag, kun je nagaan. Dus voor jou en voor mij vandaag. Ondanks het feit dat we gaan lezen in het boek van de profeet Hosea, die optrad 800 jaar voor Christus. Zo'n oud boek, maar wel voor vandaag. En hij trad op in een hele donkere, een hele trieste periode, geschiedenis van het volk Israël. Dat is echt een puinhoop. En het Noordrijk van Israël, daar diende Hosea tegen Willem Meug, want hij had er echt, tegen Heugen Meug had er echt totaal geen zin in. God sprak via Hosea tot het volk dat op dat moment compleet van hem aan het afdwalen was. Alles behalve leefde op de manier zoals een uitverkoren volk eigenlijk had moeten leven. En dus, je kunt me voorstellen dan waarom die ervan baalde, draagt God hem op om met een prostituee te trouwen en om daardoor heen te laten zien hoe de relatie nu eigenlijk ligt tussen God en het volk. En hij gaat en hij trouwt met Gomer en lees verder het profetenboek van Hosea. Heel vaak en heel veel van het volk Israël waren door God bevrijd. Uit allerlei gevaren, uit allerlei moeilijke omstandigheden, uitdagingen die het volk kende. Maar weet je, in deze fase doet God er voor de Israëlieten niet meer toe. God, whatever. Ze zijn afgehaakt. En eigenlijk doen ze gewoon hun eigen ding als volk. En aan Gods woord heeft dan wat te zeggen. God begint dan te spreken door Hosea, door die profeet heen, tot het volk. En ik wil een gedeelte met jullie daaruit lezen. Ik lees hem uit de NBV 21, maar pak vooral je Bijbel erbij. Hosea hoofdstuk 11. Na Daniël, als je aan het zoeken bent, voor Joël staat Hosea. En dan gaan we Hosea 11 lezen, dan de verzen 1 tot en met 11. En daar zegt God door de profeet heen het volgende. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Ephraim leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar ze beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk, om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs voor. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu ze weigerden naar mij terug te keren? Het zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Ephraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Ephraim niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw. En ze zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze zich schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte. Als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Ja, Hosea. God had het volk uit slavernij weggehaald. Wat context erbij, vers 1 en 4 kun je dat lezen. En nog voordat ze een volk waren, had hij ze al lief. Hij hield van ze lang voordat zij hem lief kregen, voordat het volk hem ging volgen. En dat geldt natuurlijk ook voor u, hè? Voor jou, voor mij. Voordat je gered werd of wordt, had en heeft God je al lief. Hij hield al van jou lang voordat je hem ooit begon lief te hebben. Bijna niet te vatten. God heeft voor jouw vrijheid betaald. Voor die van jou en voor die van mij. Met het kostbare bloed van Jezus. We hebben het net gezongen. En als je gered bent, kwam vaak langs in de tekst, dan ben je vrij. Want weet je nog? Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En als die geest er niet is? Vervolgens leidde God het volk op de weg die ze moesten gaan. Kijk maar eens in vers 3 en 4. Wordt zo mooi omschreven. Zeker in NBV 21 moet ik zeggen. Hij zegt dat hij ze heeft leren lopen. Net als met zijn eigen kind bijna. Heel mooi, heel intiem beeld. En aan koorden van liefde trok hij ze met zich mee. Kom maar. En toen wij gered werden, nam hij ook jou en mij, ons onder zijn hoede. En trok ons tot zich. Kom bij mij. En dan is het Gods doel om jou en mij, om ons met elkaar, vol liefde naar zich toe te trekken. Omdat hij, en we hebben het zo vaak gehoord, maar zo spreekt zijn hart. Omdat hij niets liever wil dan echt een relatie te hebben met jou en met mij. Die machtige schepper wil een relatie met jou en met mij. Dat je door zijn liefde als het ware overspoeld wordt. Zoveel houdt hij van je. En dat doet God allemaal, zo leren we in de Bijbel, vanuit liefde. Omdat God zelf liefde is, zegt Johannes heel duidelijk. Dus liefde, hè, is niet iets wat God doet of wat hij heeft, maar wat hij is in zichzelf. En door die liefde redt hij mensen. Omdat hij van alle mensen houdt en niets liever wil dan dat wij tot hem komen. En dat die relatie weer gaat groeien. En dan de manier waarop Israël daarop reageerde. In zijn liefde heeft hij hen, niet omdat ze zo goed waren, staat er in de Bijbel, maar vanuit zijn liefde uitverkoren als zijn volk. En met diezelfde liefde, zusters, broeders, riep hij ons tot zich, jou en mij. Maar de Israëlieten, hoe gingen die ermee om? Hoe reageerden die op zijn liefde? Op die redding die hij telkens weer gaf in hun geschiedenis? Op dezelfde manier zoals sommige christenen soms doen. Vers 2 omschrijft het heel schokkend. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Op het moment dat het volk Gods stem hoorde, de God hoorde roepen, hup, renden ze weer naar de wereld toe. Aju. Ze gingen weer dezelfde dingen doen als de wereld om hun heen. Baals, wierook, offers. Ze gingen de afgoden weer dienen. Ze gingen terug naar, ja, zeg maar, andere goden, hè? Net zoals al die andere volken ook deden. En maar doen. Ik was pas op een avond van Lighthouse. En daar werd een vraag gesteld. We deden een soort vraag maar raak avondje. En er werd de vraag gesteld of je als discipel van Jezus van hem weg kunt lopen. Zo kunt weglopen dat je ook verloren kunt gaan, zeg maar. Dat was de vraag. Ik zou zeggen, lees Hosea. Lees de Hebreeënbrief. Vooral hoofdstuk 6. Moet je dat eens lezen als je durft. Lees de Evangelie. En hoezeer ik werkelijk het Calvinisme een warm hart toedraag en ze ons hele goede en nuttige zaken heeft geleerd, is het aspect van eens gered, altijd gered, niet iets wat ik in ieder geval in Gods woord lees. Heb je wel eens volgelingen van Jezus, misschien heel langzaam, maar toch zeker, afzien haken in je omgeving? Zelfs volgelingen die gedoopt waren? De aantrekkingskracht van de wereld, mensen, die is heel sterk. Onderschat die alsjeblieft niet. Kom op. Ik merk zelf hoe vaak ik me weer bij de lurven moet pakken, zeg maar, om niet af te glijden of heel subtiel van Jezus weg te lopen. Want dat gebeurt. Ook onder discipelen van Jezus. De stem van de wereld roept soms en houdt je van alles voor. En hup, ze rennen er zo weer naartoe. Dat je denkt, totdat je naar je eigen hart kijkt. Net als bij de Israëlieten is hun leven dan vervolgens niet anders dan in de wereld waarin ze zijn. En uiteindelijk dus verloren. Omdat ze net als de wereld leven alsof God er gewoon niet meer is. God doet er niet meer toe, ik doe gewoon toch mijn eigen ding. Wat het volk betreft in vers 3 lees je dat ze God negeerden. Ze gingen zo op in hun eigen ding in de wereld, dat ze niet eens meer door hadden wat God voor ze deed. Hij hield ze het voer zelfs voor, zegt de profeet zo mooi. En zei, whatever. Ze erkenden hem zelfs niet meer. Te druk bezig met offeren aan de Baal, aan andere valse goden. Dat ze geen tijd, dat ze geen aandacht meer hadden voor hun redder. Bizar, hè? En toch dacht ik toen, ja, maar hoeveel christenen zijn er misschien die op diezelfde manier leven? En durven we dan met elkaar de vraag te stellen aan elkaar, of nog ongemakkelijker, aan onszelf? Hoeveel van ons zijn misschien aan het afwijken en negeren de stem van de Heere God? Ja. Hoe aanwezig? Welke plek heeft God nou nog in jouw leven, als je er eerlijk naar kijkt? Soms word je zo in beslag genomen door de wereld, dat je dan eigenlijk moet concluderen dat God daar dan in jouw leven eigenlijk niet meer zo bij is. Ja. Israël, zo lezen we vers 5, weigerde zich te bekeren. Ze weigerden dat te doen waarvan ze eigenlijk wel wisten wat ze moesten doen, herkenbaar. En via Hosea laat God dan iets van zijn verdriet horen. Dan staat er, ze weigeren naar mij terug te keren. En dat is niet van, oh, ze weigeren het gewoon, ze komen niet. Zo. Ze draaiden hun hoofd weg. Of ze staken het in het zand. Van, oh, het zal wel meevallen met die God. Herken je dat? En ze negeren hun verlosser, hun redder. Want er zijn ook christenen die een leven leven dat tegenovergesteld is en wat God eigenlijk van ze vraagt vanuit zijn woord. En tot mijn eigen schande moet ik toegeven dat er ook terreinen zijn in mijn eigen leven waar ik soms worstel om God te volgen. Wij weten ook wel hoe we eigenlijk zouden moeten leven. Maar we doen het niet. Eens gered, altijd gered. Oh, pas op. Vers 7 toont aan dat het volk God eigenlijk, wat je dan kunt noemen, lippendienst gaf. Ze riepen wel tot God, weet je, en ze praten wel tot God. En tijdens de feesten hadden ze vast ook wel de emoties over God, zelfs dat. Maar ze verhoogden hem niet. Ze waren hem niet toegewijd. Ze eerden hem niet met hun leven. In het Engels het mooie woord allegiance. Toegewijd zijn aan de koning. Dat was alleen maar uiterlijke schijn. Bla, bla, bla. En dan is natuurlijk de vraag hoe dat met ons zit, gemeente. Ik bedoel, wij hebben het ook over God, toch? En we zingen tot hem. En we zeggen precies de geëikte woorden tijdens de dienst, in ons gebed misschien. Maar soms, zuster, broeder, spreken je daden duidelijker dan wat je zegt. Of je leven. Lippendienst. Jekkie die jek. En als je dan de goede woorden zegt, dan lijkt het wel of vervolgens dan alles maar oké is. Want ja, want we bidden toch? En we praten toch over God? En we zingen toch? It's all fine and dandy, mate. Maar ondanks hun grote woorden en hun uitverkoren positie werd het volk Israël afvallig. Ze beten zich vast in ontrouw, staat er heel heftig. Ze weken dus niet zomaar een klein beetje af of zo, hè? Nee. Doelbewust bij God weglopen. En dat is ook hier mogelijk. Want je kunt in de gemeente zitten en toch maar aan het afdwalen zijn. Je kunt een taak hebben in de regenboog. Wat? Je kunt voorganger zijn in de regenboog en toch aan het afdwalen zijn. En als je merkt, dat deze preek, of dat de liederen die we gezongen hebben, of een gesprek wat je hebt met een broer of zus in het geloof, als ik het zo mag zeggen, of misschien zelfs de Bijbel, of misschien zelfs de stem van God, je steeds wat vaker een beetje irriteert, of iets in die geest, en denkt, hoef ik nou even niet te horen. Weet je, dan kan het maar zo dat je al verder bent afgedwaald dan dat je eigenlijk denkt. Gemeente, dit is een hele ongemakkelijke, maar wel een ernstige mogelijkheid, dat afdwalen. Als het volk aan het afdwalen is, laat God vervolgens iets van zijn hart zien. Dat is mooi. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren? Hoe zou ik je kunnen laten ondergaan? Gods hart breekt. Voel je dat? Hij is vol ontferming. God heeft een gebroken hart vol liefde. Want hij is God en geen mens. Vers 9. Hij is God. Prijs de Heer dat hij niet reageert zoals wij dat misschien wel zouden doen. Dank God dat hij vol genade is zoals er staat. Vol barmhartigheid. En dan kun je amen zeggen. Maar er staat ook dat hij zal brullen. Hij brulde tegen Israël. Later brulde hij tegen Juda. En dan stuurde ze weg in ballingschap. En als je een klein beetje wist wat dat inhoudt, tot ze hun harten weer tot hem zouden keren. En dat, zusters, broeders, vergis je niet door te denken dat je wegkomt met wat je doet. Als je echt een kind van God bent, zal God gaan brullen in je leven als je aan het afdwalen bent. Je moet je eens horen wat in de brief aan de Hebreeën staat. Hoofdstuk 6, thuis even lezen. Dit is hoofdstuk 12. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen werd aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is het dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En we hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddag bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En dan komt dat mooie vers. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ook het Nieuwe Testament, hetzelfde geluid. God brult om onze aandacht te krijgen. En hij tuchtigt en hij corrigeert ons, omdat hij je aandacht wil. Kom alsjeblieft terug. God houdt van je. God weet heel goed wat jij nodig hebt. Afdwalers worden wakker geschud. Misschien vandaag wel door deze preek heen, weet ik veel. Hij wil dat je je hart weer omkeert. Dat je je bekeert. Zodat hij weer in je leven aan het werk kan gaan. En die relatie weer gebouwd kan worden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Weet je, als dit nou een ongemakkelijke preek voor je is, wees dan dankbaar. Echt serieus. Dankbaar dat God in zijn liefde je wijst op de dwaalweg die je gaat. Dat hij inderdaad zo ontzettend veel van je houdt, dat hij je liefdevol terugroept om bij hem te komen. Vlucht weg van die dingen die voor een muur zorgen tussen jou en je schepper. En neem je serieus voor om je om te keren en weer thuis te komen bij de Vader. En als je een beetje bent zoals ik, dan weet je maar al te goed dat je dat niet uit eigen kracht kunt. Zo vaak geprobeerd. Vraag God om jou te helpen. Weg te lopen uit de leugen waar je misschien in zit, of de leegte of de shit waar je in zit. Gods vergeving is er ook voor jou. Trust me, ook voor jou. En ik heb echt geen idee in hoeverre dit op u of voor jou van toepassing is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het op een bepaalde manier, denk ik, op ons allemaal van toepassing is. Misschien is het inderdaad zo dat je op verschillende terreinen in je leven stevig aan het afdwalen bent. Gevaarlijk aan het afdwalen bent. Of misschien merk je dat je ermee worstelt of dat je ermee flirt om af te dwalen. Om datgene wat de wereld voorhoudt, omdat dat zo interessant en mooi of lekker lijkt. Hoor dan de liefdevolle brul van Jezus. Hij is de leeuw van Juda, die de overwinning heeft behaald. En weet je, hij wil daarom ook niets liever dan jou bijstaan om opnieuw, in het groot, ik weet niet, of in het klein, weer te leven in die overwinning. In zijn kracht. Zusters, broeders, omdat de Heere God vandaag via Hosea ons allemaal op een bepaalde manier aanspreekt, wil ik ook oproepen, net als Hosea, om gehoor te geven aan zijn stem. En niet zoals Israël te zeggen, amen, en klaar. Maar heel concreet, om je om te keren naar een korte of lange dwaalweg die je gaat, en God te vragen om met zijn opstandingskracht in jouw leven aan de slag te gaan en je weer te vervullen om achter Jezus aan te gaan. Laten we alsjeblieft niet de fout maken, hè, die Israël maakte, door het allemaal bij woorden te laten. En daarom wil ik gewoon heel praktisch ons allemaal uitnodigen om naar voren te komen. Om letterlijk met elkaar, zoals we hier zitten, geen poppenkast, de weg in te slaan naar God toe. En gewoon voor jezelf, niet met de rest, voor jezelf in stilte te delen wat je met hem wilt of misschien wel wat je met hem moet delen. Laten we samen, in stilte, samen voor zijn troon komen en gehoor geven aan de brul van Jezus. En daarna zal ik afsluiten met gebed, bidden voor mezelf. Maar misschien ook wel voor jou of voor u. Boas gaat iets spelen en ik wil jou vragen, ik wil u allemaal vragen als het kan. Kom naar voren en laten we de Heere God zoeken.